Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken deze week als volgt zullen worden afgelegd. Allemaal op maandagavond, zo de Heere wil, bij de familie P. Peeman en bij de familie M.B. van der Baan, allebei in de Dirk Bosstraat. Bij de familie J.A. Sprong aan de Molenstraat en de familie D. Peeman aan de Lijnbaanstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van de Vader die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en van de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van de Heilige Geest die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84, het vierde vers. Lezen het woord Gods uit de tweede brief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk 2, Petrus 1. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 53ste vers van 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. 119 vers 53. We lezen 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennismatigheid en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Is van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We slaan vanavond weer de 32e zondag van onze catechismus op. Dat is dan voor de derde keer dat wij bij dit gedeelte van onze catechismus stilstaan. De eerste zondag uit het stuk der dankbaarheid, waarin ons de vraag gesteld wordt, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdiensten onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan wordt daarop geantwoord, daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Zover hebben wij dit gedeelte van de catechismus besproken. We komen vanavond bij datgene wat hierna volgt, waarbij ons het tweede doel van de goede werken wordt voorgehouden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Zover. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, we willen vanavond weer gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En gij geeft ons uw woord. We mogen er met elkaar naar luisteren. We mogen het met elkaar nadenken wat gij ons voorzegt. Verlicht ons verstand. En meer nog, open ook ons hart. Op dat wat vanavond onze aandacht vraagt, niet alleen door ons mag worden verstaan, maar opdat we er ook iets van ondervinden. Het zal over belangrijke dingen gaan, heren, over het geloof en de vruchten van dat geloof en de zekerheid van dat geloof. Heren, dat zijn toch geen dingen waar we zomaar aan voorbij mogen gaan. Dat zijn toch ook geen dingen die we voor kennisgeving mogen aannemen. Maar dit zijn toch dermate belangrijke zaken dat ze ons aller aandacht dubbel waard zijn. Trouwens, heren, alles wat gij in uw woord ons zegt, dat is nuttig, dat is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot verbetering. De ganse schrift is van God ingegeven, zo belijden wij. En alle schriftwoord, alles wat u ons in de schriften bekend maakt, dat heeft te maken met wezenlijke, met uitermate belangrijke dingen. Maar zeker toch ook de zaken zoals die vanavond door onze catechismus aan de orde worden gesteld. Als wij vanuit ons leerboek leren dat goede werken ook nodig zijn. Opdat al degenen die tot uw volk en kinderen behoren van hun geloof uit de vruchten verzekerd zouden mogen wezen. Heren, dit is tegelijkertijd een onderwerp dat ook volop in de praktijk van het leven der godszaligheid staat. Dit is een onderwerp dat ook met het bevindelijke leven alles te maken heeft. En daarom in bijzondere zin, we willen u bidden, Heere, leid ons door uw geest en onderwijs ons door woord en geest, opdat we verstaan mogen wat gij te zeggen hebt. Laat ook het licht over ons eigen leven opgaan, Heere, over het leven van hen die mogen behoren bij degenen die gij met het waarachtige geloof begiftigd hebt. Dat is een zegen, dat is een onwaardeerbaar goed als gij aan een zondaar het geloof schenkt en als gij hem in beginsel leert geloven en het geloof doet beoefenen, maar voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis leidzaamheid. En zo hebben we het apostel Petrus horen zeggen, Heere, er zal dan ook voortgang moeten zijn in het leven van hen die waarachtig leerden geloven, opdat ze verder mogen komen en opdat zij als deze dingen bij hen gevonden mogen worden, die dingen hen niet ledig en onvruchtbaar zullen laten. Alzo zal u rijkelijk worden verleend de ingang in het hemels koninkrijk, zegt de apostel. O Heere, wat wordt het dan alles begeerlijk. Mogen we de schoonheid en de rijkdom en de heerlijkheid van deze dingen zien, want ook daar moeten uw kinderen weer oog voor krijgen, Heere, dat het maar niet alleen een roeping van uwentwege is om te staan naar groei en voortgang en verdieping en vermeerdering, maar dat het ook zo profijtelijk is voor hun eigen ziel. Want zo, Heere, zullen we meer en meer gaan verstaan wat gij wilt zijn voor een verloren mens en wie Christus is. En zo zult ge meer en meer ook vastheid geven, zekerheid, zielerust, vertrouwen, ook ten aanzien van de dingen die nog gebeuren gaan. Heere, we bidden van u, geef dat er dan inderdaad niet gerust mag worden door iemand van hen die u vreest in iets dat geen God en geen Christus is. Maar laat er mogen zijn een haasten en een jagen om gevonden te worden in die enige zaligmaker, Jezus Christus. En om in hem alles te vinden, alles te bezitten voor tijd en eeuwigheid. Heere, zegen uw woord dan zo in het leven van uw volk en kinderen, maar zegen uw woord ook in het leven van hen die de vruchten niet kennen. En daaruit dan ook mogen weten, moeten afleiden, dat de boom niet deugt. En Heere, als de boom niet deugt, terwijl gezegd dat de bijl toch al aan de wortel van de boom ligt, wat moet er dan van ons worden? O, geef dat onder de indruk van deze waarheid we ons mogen leren haasten, terwijl gij nog te vinden zijt, opdat ook zo uw woord nog zegen mag hebben en opdat onbekeerden zich tot u mogen wenden en van u ook mogen ontvangen wat ze nodig hebben voor de zaligheid van hun arme ziel. Denk aan ons, Heere, niet omdat we daar recht op hebben. O nee, we hebben het alles verzondigd en we zijn onwaardig dat u naar ons omziet. We zijn onwaardig dat u ons uw gunsten schenkt en bewijst, Heere, als u ons van ons zoudt verbergen, als u uw zegeningen zoudt inhouden, als u uw hand zou terughouden, wie van ons kon u van onrechtvaardigheid beschuldigen? We hebben het er immers naar gemaakt, door onze zonden, door onze menigvuldige ongerechtigheden. Maar wilt u nochtans aan ons gedenken, Heere, en ons in uw gunst bezoeken met uw heil, opdat ons samen zijn gezegend mag wezen en uit mag lopen op de verheerlijking van uw naam. Geef dat hier, geef dat overal waar uw woord verkondigd mag worden. Heere, geef gij dat diegenen die gij roept om uw woord uit te dragen het mogen doen in een diep besef van hun afhankelijkheid van u. Maar geef hen ook de bekwaammaking, de getrouwmakende genade van uw geest. En laat zo uw woord voorspoedig mogen zijn. En laat uw woord tot bekering mogen dienen. En laat uw woord tot opbouw mogen wezen van uw gemeente. Heere, wilt u dan overal erin meekomen? Over deze ganse wereld, waar door uw beleid en door uw bestuur uw woord ook verkondigd mag worden. Ach Heere, we bidden u dat gij zegenen wilt alles wat in uw koninkrijk geschiet. En alles wat gedaan wordt om dat rijk van Christus te doen komen. Heere, we beseffen dat het uiteindelijk uw werk is als een mens bekeerd wordt. Uw werk is als uw kerk bewaard en vermeerderd wordt. Dat hangt niet van mensen af. Maar ge gebruikt wel mensen, ge schakelt ze wel in. O, dat er dan ook velen gevonden mogen worden van wie gij gebruik wilt maken. Zoals ge dat deed van de Samaritaanse. Die mocht spreken van de ontmoeting met u en die zo gode een goede reuk van Christus mocht zijn bij de mensen van haar dorp. Heere, mag dat dan ook onder ons, ja, mag dat over de in uw ganse kerk gevonden worden, dat uw gemeente een goed gerucht van u de Heere verspreidt, ook bij degenen die buiten zijn, en dat zo uw kerk mag zijn een licht op een kandelaar en een stad op een berg, want een stad op een berg kan niet verborgen zijn, zegt Gemer zelf. Heere, we smeken u, ga gij zo verder met uw werk, tot verheerlijking van uw naam, ook in onze tijd, in het midden van een wereld die vol is van ongerechtigheid, boosheid en verzet tegen u. Heere, Satan lijkt het wel te winnen, maar hij zal het toch niet winnen. Gij zij toch machtig om hem en zijn macht te verbreken. Gij zij toch overwinnaar. Heere, hebt u het niet bewezen zo menigmaal al. Als u uw woord deed triomferen in zondaars harten. En als u gehele steden en streken door de invloed van het evangelie hebt willen veranderen, ze willen brengen uit de blindheid en de duisternis van heidendom en bijgeloof, en ze aan uw voeten gebracht. Heere, zou u dat weer willen doen? Zou u dat nog eens willen doen? En ga ons land en ons volk daarbij dan niet voorbij. Doe nog wonderen, Heere, van genade, en doe ons nog wonderen op wonderen horen. Het zal tot eer en verheerlijking van uw grote naam zijn. Heere, zo leggen wij ook de noden van de wereld, van de inwoners van deze wereld voor u neer. En die noden zijn vele. Er is zoveel onrust en angst, er is zoveel lijden en smart. En dat is allemaal het voornaamste nog niet. Maar erger is, dieper grijpt het, als we beseffen wat uw woord ons zegt. Dat de ganse wereld in het boze ligt. En dat er niemand is die van zichzelf naar God zoekt. O Heere, we bidden u dat gij dan geven wilt. Dat er in deze boze wereld, in deze bange, lijdende, naar het verderf voortsnellende wereld, dan de kracht van uw evangelie openbaar mag komen. En dat uw genade rijk verheerlijkt mag worden. Heere, gedenk ons allen. U weet het leven van een ieder van ons. We bidden van u dat gij ieder persoonlijk wilt zegenen. We erkennen uw goedheid dat uw zuster Ati Prins weer in de kerk wilde brengen. Na al die weken en maanden die ze vanwege haar ziekte niet naar uw huis kon komen. U hebt haar leven niet alleen gespaard, maar u hebt haar tot nog toe willen verzorgen en haar deze weldaad willen geven, dat ze vanavond weer met de gemeente mocht opgaan. Laat het woord van uw genade bijzonder ook aan haar hart geheiligd worden. En wilt u zo in alle dingen met ons zijn, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard en ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dingen zijn er die door onze catechismus genoemd worden als het doel van de goede werken. Goede werken zijn er niet om de zaligheid daarmee te verdienen. Dat doel hebben ze niet. Maar als we vragen waarom zijn ze dan toch nog nodig, waarom worden ze dan toch nog door God van zijn volk vereist, dan wordt gezegd, het eerste doel van die goede werken is dat Gods kerk God zal prijzen met heel haar wandel, met heel haar gedrag, met woord en werk en in al die goede werken de Heere zal prijzen. En het tweede is, die goede werken zijn nodig ook met het oog op onszelf. Gods kinderen moeten namelijk toch van de echtheid van hun geloof verzekerd worden. En hoe werkt dat? Hoe doet de Heere dat? Hoe wordt iemand van de echtheid van zijn geloof verzekerd? Wel uit de vruchten. En het derde, en daar zullen we volgende week bij Leven en Welzijn bij stilstaan, het derde doel is dat door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus zal worden gewonnen. Dat is dus dat er door die godzalige wandel wat van dat leven van Gods kerk uit mag gaan. En dat Gods kinderen zo'n aanbeveling zijn voor de Heere en voor zijn dienst. We concentreren ons vanavond dus op het tweede doel van de goede werken. En dat zou je kunnen noemen de zekerheid des geloofs. Die woorden ergens uit het midden van antwoord 86 die we zojuist gelezen hebben. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Het gaat hier dus over de verzekering, over de zekerheid van het geloof en de weg waarlangs die zekerheid wordt verkregen. De weg die hier wordt aangewezen wordt met een theologische term wel genoemd de weg van het praktisch syllogisme. Schrikt u niet van dergelijke uitdrukkingen. Ze lijken ingewikkeld, maar als u eenmaal begrijpt wat ermee bedoeld wordt, dan is het zo ingewikkeld niet. Een syllogisme is een conclusie die je trekt uit twee of meer voorafgaande stellingen. En het praktisch syllogisme is de conclusie die de gelovige trekt uit het feit dat hij de goede werken, de vruchten van het geloof in zijn leven ziet. En de conclusie uit het zien van die vruchten van het geloof is dan dat hij het geloof mocht ontvangen. En dat geloof dat hij mocht ontvangen in hem ook werkzaam is. Uit de vruchten besluiten tot de aanwezigheid van het geloof. En niet alleen de aanwezigheid van het geloof, maar de aanwezigheid van het echte geloof. Van het ware geloof. Nou, deze weg wordt, naar mijn stellige overtuiging, in dit gedeelte van onze catechismus gewezen. Velen zeggen dat dit niet het geval is. En zij stellen dat het niet juist is om vanuit de vruchten te komen tot de wetenschap dat het geloof er is. Velen vinden het onjuist om nadrukkelijk te spreken over de kenmerken van het geloof en de kenmerken van de gelovige en uit die kenmerken te besluiten dat iemand een kind des Heren is. Voor hen is de enige geloofsgrond, de enige grond ook voor de geloofszekerheid gelegen in het vertrouwen op de beloften van het evangelie. En de kringen waar deze nadruk graag gelegd wordt, dat zijn de kringen waar altijd nadruk valt op de objectieve zijde van de waarheid. Op datgene wat God in Christus voor zijn volk gedaan heeft. Nou, terecht wordt daar veel nadruk op gelegd. En terecht wordt daar steeds weer de aandacht van de gemeente voor gevraagd. Want daar ligt natuurlijk ook de grondslag van alle zaligheid. Zonder het kruis van Christus en zonder het offer dat hij aan het kruis gebracht heeft, is er van een toepassing van het heil natuurlijk al helemaal geen sprake. Zonder het objectieve is er zeker geen subjectieve beleving. Maar dat wil niet zeggen dat wij altijd alleen maar naar dat objectieve moeten kijken. En naar datgene wat God in Christus voor zijn volk gedaan heeft, en daar dan maar in geloven en daarop steunen en de beloften daaromtrent geloven. Nee, de schrift laat ons toch ook duidelijk zien wat het werk van de Heilige Geest is, die het uit Christus neemt en die het gaat toepassen en deelachtig gaat maken. Waar men evenwel deze weg die ons in zondag 32 gewezen wordt eigenlijk afwijst, al heb ik nog nooit iemand horen zeggen die deze formulering in zondag 32 afwijst. Maar goed, dat zij zo. Waar men zich graag beroept op de hervormers en op wat die gesteld hebben, en die hebben volgens hen dan het objectieve meer benadrukt, daar ziet men al heel gauw een tegenstelling tussen de reformatie en de daarna komende nadere reformatie. Want dan is men al gauw geneigd om te zeggen van die nadere reformatie van, zegt u dan maar, de oude schrijver, hoewel Calvijn natuurlijk een nog oudere schrijver is. omdat men in de kringen van de oude schrijvers eigenlijk een verschuiving ziet van het accent van het objectieve naar het subjectieve. En daar staat dan niet meer de Christus die alles verworven heeft, maar de Christen die het beleeft en die zijn kenmerken heeft centraal. Nou, als dat zo zou zijn, dat er een verschuiving was van Christus naar de Christen, dan zou het ten onrechte zo zijn. Dat mag niet, want Paulus zegt ons, en dat is toch voor ons ook nog maatgevend, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar deze Christus en die gekruisigd is niet alleen een Christus voor ons, hij wordt door de Heilige Geest ook een Christus in ons. Christus woont in mij. En vanwege dat laatste mag de Christen, de door de Christus doorwoonde Christen, ook in het evangelie en in de prediking daarvan de aandacht hebben. En is het zelfs de schrift die ons erin voorgaat om de vruchten, om de kenmerken aan te wijzen. En vandaar dat wij, denk ik, toch mogen blijven bij deze formulering die we ook in onze Dordtse leerregels terugvinden. Ik denk in het eerste hoofdstuk, paragraaf 12, waar de vruchten van de verkiezing bijvoorbeeld genoemd worden. En waar dus ook die kenmerken, die kentekenen van de aanwezigheid van Gods genade en van de aanwezigheid van het werk van de Heilige Geest uitblijken. En afgedacht nog van wat onze belijdenis zegt in catechismus en Dordtse leerregels, afgedacht nog van wat mensen daarover gezegd en geformuleerd hebben, we gaan natuurlijk toch uit van de schrift. En ik wou u een paar verzen noemen uit de eerste Johannesbrief, waarin deze brief toch ook uitdrukkelijk onderscheid gemaakt wordt tussen geloven en geloofszekerheid. Ik denk aan het tweede hoofdstuk. En hieraan, dat is vers 3 van 1 Johannes 2, en hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Wat zegt Johannes hier? Hij spreekt over het kennen van de Heer Jezus. Dat is een geloofskennis. Wij hebben hem gekend. Dat is geloven. Maar hij heeft het er ook over dat wij weten dat wij hem kennen. En dat is geloofszekerheid. Hieraan kennen wij dat wij hem kennen. En waaruit weten we dat nu, dat dat levende geloof er is? Zo we zijn geboden bewaren. En dat is het kenmerk. Dat is de vrucht van het geloof. En uit die vrucht blijkt de echtheid van het geloof. Hetzelfde in het derde hoofdstuk, vers 14. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. We zijn overgegaan uit de dood in het leven, zegt Johannes. Hoe weet hij dat? Dat hij op de belofte vertrouwt, omdat hij tot de beloften gevlucht is en daaraan zijn houvast gekregen heeft. Wij weten dat we uit de dood overgegaan zijn uit het leven. Waaruit? Uit het feit dat die vrucht van de genade in mijn leven gekomen is, dat ik de broeders heb leren liefhebben. Uit de vrucht verzekerd van het feit dat we overgegaan zijn uit de dood van het leven. Dat blijkt daar nu uit. Je kunt dat zeggen. Ik ben uit de dood overgegaan in het leven. Je kunt dat zeggen. Dat je een mens bent waarin de Heer zijn genade verheerlijk ben, heeft. Waar blijkt het uit? Waar weet je het voor jezelf aan? Waar blijkt het voor een ander uit? Uit de vruchten. Dat we de broeders lief hebben. Nog één tekst. Hetzelfde hoofdstuk 1 Johannes 3 en nu vers 24. en die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Hoe weet ik dat Christus in ons is? Hoe weet ik dat ik in Christus ben? Hieraan dat hij ons zijn geest gegeven heeft. En die geest leert mij, het begin van dat vers, zijn geboden, Gods geboden bewaren. Genoeg om te bewijzen dat ook de schrift deze weg kent en deze weg wijst uit de vruchten van het geloof verzekerd. En dat heeft de Heere Jezus ons toch ook zelf gezegd. Ik denk aan een woord uit de bergrede, uit het 7e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. En als de boom, als de vrucht nu goed is, wat weet je van de boom? Dat die ook goed is. En als de vrucht verkeerd is, wat weet je van de boom? Dat de boom ook verkeerd is. Nu, dat mogen dan vol genoeg zijn om mee te volstaan als schriftgrond, als schriftbewijs voor datgene wat onze catechismus hier in die formulering die vanavond onze aandacht heeft, stelt. Uit de vruchten verzekerd. En dan moet je weten wat die vruchten zijn. Dan moet je weten wat die vruchten zijn. Legt de schrift ons dat ook uit? Wat zijn nou echte vruchten? Wat zijn nou vruchten waaruit inderdaad blijkt dat het geloof echt is? Legt de schrift ons dat ook uit? Ik was toch in Matthäus evangelie, in de bergrede van de Heere Jezus. Laten we daar even bij blijven. Want ik zei u zo pas, de Heere in zijn woord wijst ons die vruchten aan. En hij doet dat bijvoorbeeld heel uitvoerig en duidelijk in de zogenaamde zaligsprekingen. Het begin van Matthäus 5. Zullen we er een paar lezen? En hij zijn mond open gedaan hebbende leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen. Zalig zijn de reinen van hart. Wat doet de Heere Jezus hier? Hij beschrijft zijn volk. Hij laat zien wat dat voor mensen zijn die hij tot de zijnen rekent en die hij straks voor eeuwig bij zich zal hebben in heerlijkheid. Hij geeft een portret van dat volk dat hij komt verlossen en dat straks de Heere eeuwig mag dienen in zijn heilige tempel. Wat zijn dat dan voor mensen? Wat voor karaktertrekken hebben zij? Ze zijn arm van geest. Ze treuren. Ze zijn zachtmoedig en vreedzaam en rein van hart en hongerend en dorstend naar de gerechtigheid. Die dingen kenmerken hun leven. U moet goed begrijpen, de Heere beschrijft niet hier niet 7 of 8 verschillende categorieën mensen. De ene is arm van geest en de ander treurt. En weer een derde groep is rein van hart en weer een vierde groep reken je bij de barmhartige. Nee, dit zijn allemaal kenmerken van al Gods kinderen. Dit is terug te vinden in het leven van hen allen. Bij de een zal dit en bij de ander zal dat aspect misschien meer opvallen en op de voorgrond treden. Maar dit zijn de trekken die hen allen kenmerken. En dat zijn tegelijkertijd de dingen die ze niet van zichzelf hebben. O, Gods kinderen hebben ook wel een aantal dingen van zichzelf. Een mens kan uit zichzelf ook nog wel het een en ander voortbrengen. Als het gaat om een uiterlijke verandering, een uiterlijke verbetering, dan kun je nog wel wat doen. Dan kun je nog je taalgebruik wel een beetje kuisen en je kunt je levensgedrag nog wel een beetje aanpassen en je kunt tegen bepaalde slechte gewoonten gaan strijden en misschien daar ook nog wel wat succes in hebben. En je kunt de gewoonten van wat je op zondag doet een beetje aanpassen aan de norm die binnen de gemeente des Heren geldt. Dat gaat allemaal nog wel. Dat kan een mens zelf. Maar dit niet. Arm van geest, barmhartigheid, vreedzaamheid, reinheid van hart. Ja, reinheid van hart. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn dingen die Adam zichzelf niet geeft en die uit de natuur van Adam niet voortkomen. Dat zijn dingen die niet op de akker van ons natuurlijk hart groeien, maar dat zijn dingen die de geest werkt. Dat zijn dingen waar geen verklaring voor is dan alleen dat ze Gods werk zijn. Een mens gaat niet treuren, ja, over de moeite van het leven. En over de zorgen en over zijn angst die hij heeft voor de toekomst en dat soort dingen. Daar treurt een mens wel over. Maar over de breuk tussen God en zijn ziel. Over zijn zonden. Over het feit dat hij God kwijt is. Droefheid naar God. Die wordt niet geproduceerd door onszelf of door een medemens. Reinheid van hart. Maakt de mens zijn eigen hart rein? Maakt de mens zijn eigen hart afgestemd op de geboden van de Heere? Geeft hij zichzelf lust tot alle gerechtigheid? Maakt de mens zichzelf hongerig naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? Ach, u weet het wel, dit zijn de dingen die bij de Heere vandaan komen. Die vruchten van zijn werk, van zijn genadewerk zijn. En nou is het de vraag, horen wij daarbij? Vallen wij onder die categorie mensen die hier in de zaligsprekingen door de Heere Jezus worden omschreven? Is dat in uw leven zo? Hebt u daar dingen in die u niet verklaren kunt? Als eigen werk. Zijn er dingen in uw leven? Zijn er dingen in uw hart? Zijn er dingen in uw ziel? Begeerten, verlangens. Die alleen maar verklaard kunnen worden uit dat ondoorgrondelijke werk van de Heilige Geest. Dat God u leeg maakte. En dat God u arm maakte. En dat door het werk Gods u niets meer overhield. Arm van geest werd u dan. En dat God u confronteerde met uw nood en met uw ellendigheid en met uw godsgemis en met de breuk die er is en met de onmogelijkheid om het weer goed te maken tussen de Heere en uw ziel. Dan leert de mens treuren. En dat God ons honger gaf naar dingen waar de wereld geen honger naar heeft en waar het natuurlijk hart niet naar uitgaat. Want dat kan zich aardig tevreden stellen met het vergankelijke, met het aardse, met het tastbare. Maar honger naar gerechtigheid, honger naar overeenstemming. Ja, want dat is gerechtigheid. Om overeen te stemmen met Gods heilige gebod. Om te beantwoorden aan de heilige rechten des Heren. Wie heeft er honger naar Gods geboden en gehoorzaamheid daaraan?
Alleen diegene die die wet leert hoogachten en die de God van de wet leert hoogachten en liefhebben en die gaat begeren dat zijn leven mag beantwoorden aan die heiligheid Gods en aan die heiligheid van Gods gebed, Gods gebod. En die krijgt daarom ook behoefte en begeerte naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Om daarmee overkleed te worden, want dan en dan alleen zal zijn schuld, zal zijn ongerechtigheid bedekt zijn. Heeft iemand uit zichzelf honger naar die dingen? Wel nee. Kent u dat? Kent u die vruchten? Kent u die weldaden die resulteren uit het werk dat de Heere bezig is in ons leven te doen? Daaraan hebben wij het bewijs dat God in ons werkzaam is. En als deze dingen ontbreken, dan hebben we daarin tegelijkertijd het bewijs dat het geloof ontbreekt. O ja, dan kan de mens best zeggen dat hij geloof heeft. En dan kan hij het zichzelf wijs maken. En dan kan hij ook nog eisen dat een ander het van hem gelooft. Maar als het uit de vruchten niet blijkt, welk bewijs hebben we dan? Als er geen vruchten zijn, geen goede vruchten, dan blijkt daaruit dat de boom niet deugt, dat de boom onvruchtbaar is. En daarom, gemeente, het is uitermate belangrijk om die dingen te zoeken. Om te kijken in ons leven, in het licht van Gods woord. En daar noemde ik u alleen maar die zaligsprekingen van de Heere Jezus. Maar je kan natuurlijk naar de brieven van Paulus gaan, ook naar Colossense 3 en naar Galaten 5. En naar andere plaatsen waar de vrucht van de geest door de apostel beschreven wordt. De vrucht van de geest is, Galaten 5 vers 22. Liefde, vrede en dan noemt de apostel nog verschillende andere dingen op. En het is zaak dat Gods kind zichzelf iedere keer weer in het licht van deze passages van het woord des Heren onderzoekt. Is die vrucht er? Nee? Zeg nou eens eerlijk, is die vrucht er? Vindt u dat nou terug in uw leven? Zachtmoedigheid, reinheid van hart, honger en dorst naar gerechtigheid. En dan eerlijk, vindt u dat niet terug in uw leven? Dan hebt u alleen kwade vruchten. Als de vrucht van de geest er niet is, dan zijn er alleen de vruchten van het vlees. Want er is geen mens neutraal. Er is geen mens in dat tussengebied dat wij ons zo graag denken. Oh, dit is het dan niet, maar ik zou toch ook niet graag willen zeggen dat er niets is. Om jezelf zo nog op de been te houden. Nee, het is één van tweeën. Vrucht van de geest, zoals Jezus die beschrijft in die zaligsprekingen. Of de vrucht van het vlees. Want niemand is neutraal. De boom is goed of slecht. En als de boom nou slecht is, en dat zult u toch moeten concluderen, als u ontdekt dat die vruchten er niet zijn. Als de boom nu eens slecht is, de Heere heeft gezegd, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En dan kan de Heer in zijn langmoedigheid nog enige tijd geduld hebben. Dat heeft hij ook gezegd in de gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom, die kent u wel. Laat hem ook nog dit jaar. Maar in zijn langmoedigheid kan de Heer wel eens geduld hebben, nog een jaar en nog een jaar en nog een jaar. Maar de tijd komt dat hij de bijl hanteert en dat die boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Al als dat dan uw conclusie moet zijn, eerlijk gemaakt voor Gods aangezicht, zonder uzelf wat wijs te maken. Er zijn niet die vruchten. Dat ken ik als ik eerlijk ben voor Gods aangezicht niet. Honger en dorst naar de gerechtigheid en die andere zaken. En als dan uw conclusie geen andere kan wezen dan dat de boom van uw leven nog slecht is. Wat zegt de Heere dan? Dat u uw best moet gaan doen om een paar vruchten eraan te hangen. Dat u uzelf moet gaan opwerken om nou ook maar een paar goede werken te gaan voortbrengen. Om een paar van die kenmerken te gaan vertonen. Nee, al zou je de doornstruik volhangen met goede vruchten. Daarmee is de doornstruik altijd nog een doornstruik. De Heere zegt, maakt de boom goed en zijn vrucht goed. Maakt de boom goed, dat is het. Wij moeten herschapen worden. We moeten wederom geboren worden. Zo wordt de boom goed. En kunnen we dat zelf? Nee, dat zegt de Heere niet in zijn woord. Dat bedoelt hij ook niet als hij zegt, maak de boom goed. Wat bedoelt hij dan? Dat je met dat arme, onvruchtbare, verloren leven tot de Heere vlucht. Tot de geest Gods vlucht. En dat je smeekt, Heere, doet u dat werk. Maakt u mijn boom goed. Want dan zal ik ook goede vruchten gaan voortbrengen. Dat je je in al je ellende en je verlorenheid aan de Heere presenteert. En dat je zegt, Heere, ik ben onvruchtbaar, ik heb geen vruchten, ik ben verdorven, ik ben slecht. Ik deug niet, al uw geboden heb ik overtreden, maar gij zijt toch machtig om zelfs van zo'n mislukt verloren leven nog iets te maken waarin gewel verheerlijkt kunt worden. O Heere, ik heb uw hulp, uw kracht, uw genade nodig. Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Vlucht zo tot de Heere, dat hij die boom goed zal maken. Of mag u zeggen, maar dan zegt u het waarschijnlijk aarzelend, mag u zeggen dat er toch wel van die vruchten zijn. Dat er dingen zijn die u niet verklaren kunt. En die toch op geen andere manier in uw leven zijn gekomen dan doordat de Heere in gunst in uw leven begon te werken. Ik zeg, dan zegt u dat misschien aarzelend. Weet u waarom? Omdat het wat die vruchten betreft vaak toch wel een moeilijkheid is. Iemand heeft zo lange tijd voor die vruchten in zijn leven soms geen eens oog. En als je er wel zo'n oog voor hebt, dat je dit kunt aanwijzen en dat je dat kunt aanwijzen en dat je daar, dan is denk ik ook wel weer een beetje verdacht. Dan gaat het ook lijken op de rijke jongeling die zegt, ik heb al die geboden onderhouden van mijn jeugd af aan. Het is nu eenmaal zo in het leven van Gods kinderen, dat zeggen ze wel eens van sommige van Gods kinderen, maar ik denk dat het in eerlijkheid gezegd moet worden dat het van al Gods kinderen geldt, dat ze vaker het licht op de rug hebben. Dat wil niet zeggen dat ze altijd zelf in donker lopen, zullen we straks wel zien. Maar dat het, ik bedoel het in die zin, maar dat het voor een ander soms eerder duidelijk is dat er vruchten zijn dan dat ze het zichzelf bewust zijn. Maar dan toch in dat eerlijk onderzoek voor Gods aangezicht in de binnenkamer, als de Heer ons deze zaligsprekingen voorhoudt of uit andere plaatsen van zijn woord laat weten wat dat nou voor een volk is. Onderzoekt u zelf of ge in het geloof zijt, zegt de apostel. In dat eerlijk onderzoek voor Gods aangezicht zullen we toch moeten kunnen zeggen, schuchter, stamelend, aarzelend en toch met een bepaalde mate van vrijmoedigheid. Heren, het is er niet in die mate waarin het er behoorde te wezen. Het is er niet zoals het er eigenlijk zou moeten zijn om u eer te geven. Maar daar zijn toch van die dingen in mijn zielenleven die van u zijn. Er zijn toch dingen, niet alleen maar dingen gebeurd, niet alleen maar uitreddingen, niet alleen maar bemoeienissen van de Heere toen en toen, maar er zijn kenmerken, er zijn wezenstrekken, er zijn uitgangen van mijn hart, er zijn begeerten van mijn ziel, waar ik geen verklaring voor heb. De natuur leert dat niet. Heere, het is uw werk en ik erken het als uw werk. En ik schrijf het niet aan mezelf toe, maar ik kan het alleen maar toeschrijven aan dat dierbare werk van de Heere Jezus Christus, zoals hij dat door zijn Heilige Geest in zondaars harten verricht. En ondanks dat je dan de plaag van je eigen hart hebt leren kennen, en ondanks dat je ook weet van de bedriegelijkheid en van de arglistigheid van je hart, en ondanks dat er vrees is, dat er in het leven, dat we in ons leven ons wat wijs maken. En oh, wat kan de ziel daar benauwd voor zijn. De eerlijk gemaakte, om zichzelf wat wijs te maken. Maar ondanks die vrees en ondanks de kennis aan de plaag van ons hart, dat we dan toch voor Gods aangezicht met vrijmoedigheid kunnen zeggen, kunnen aanwijzen, Heere, maar dat is toch uw werk. Dat is toch uw werk. Die smart over mijn zonde, die smart over mijn godsgemis, die smart over het feit als gij uw aangezicht verbergt. Ik heb er niet altijd last van en daarom zei ik zo pas, het is er niet in die mate waarin het er behoorde te wezen, maar als ik echt weer eens huilen, wenen mag vanwege mijn zonde en vanwege het godsgemis en vanwege de schuld en vanwege het verborgen aangezicht Gods, als ik echt zo weer treur, dan komt dat niet bij de mens vandaan. Maar dan is dat de vrucht van dat werk van de Heilige Geest. En als er echt die honger is naar de gerechtigheid, die begeerte om hem gelijk te mogen zijn. En om ook bekleed te mogen worden met de mantel van de gerechtigheid van Christus. Als ik mezelf daar zie staan in mijn schuld voor God, onmachtig om mezelf iets toe te eigenen en mezelf op te knappen en geschikt en waardig te maken om voor die hemelse koning te bestaan. En als de Heere het dan in mijn ziel legt, die begeerte, die bede, geef me Jezus. Of ik sterf, van buiten Jezus is geen leven. Dan is dat niet iets wat de natuur voortbrengt, maar wat de Heere door zijn geest leert. En vanuit deze werkzaamheden, oefeningen, want dan zijn de vruchten tegelijk oefeningen en werkzaamheden, gemeente. Dan kijk je niet naar de vruchten, oh ja, die is er ook en die vrucht zie ik ook en die vrucht zie ik ook. Nee, dan zijn dat werkzaamheden, dan zijn dat de geloofsoefeningen en activiteiten. Vanuit de aanwezigheid daarvan mag de ziel dan in verwondering zeggen. Dan is de Heere met me begonnen en dan is de Heere met me voortgegaan en dan is de Heere degene die het geloof, het waarachtige geloof, in mijn ziel heeft gewerkt. Nee, dan brengen die vruchten het geloof niet voort. Iemand heeft eens gezegd, die vruchten zijn de dochters en het geloof is de moeder. En die dochters brengen de moeder niet voort, vanzelfsprekend niet. Maar als moeder zwak is, kunnen die dochters moeder wel eens onderhouden. Wel eens op de been houden, wel eens ondersteunen, niet waar? Dan kunnen de vruchten en de oefeningen en de kenmerken en de bewijzen dat er geloof is, dat geloof dat vaak zo zwak en ingezonken is, toch wel op de been houden en ondersteunen. En u zegt, is dat nou allemaal zo nodig? Een mens kan toch ook wel naar de hemel zonder dat hij van die zekerheid deel heeft gekregen? Een mens kan toch ook wel zalig worden, ook al is hij niet verzekerd. Ook al wordt hij zijn leven lang aangevochten en heen en weer geslingerd. En al durft hij het met de apostel nooit te zeggen, wij weten, wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen ons kan scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Dat kan toch, dat iemand zonder de zekerheid des geloofs zalig wordt. Jawel, dat kan. En dat zal ook wel heel wat keren gebeurd zijn dat mensen in de hemelse heerlijkheid zijn aangekomen, die in hun leven met die taal van de apostel nooit mee konden komen, en die het David nooit zo vanuit het hart hebben kunnen nazingen en zeggen: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, ik zou nog niet vrezen. Ze zijn integendeel haar hele leven lang bedrukt en doodbrakende geweest. En dan komen ze toch thuis. Ja, ook de kreupelen en de verminkten en de zwakken, ze komen toch thuis. Nou, waarom dan al die drukte over geloofszekerheid? En waarom dan zoveel nadruk op deze kant van de zaak? Ja, omdat de schrift daar toch op wijst. Het is waar, zekerheid des geloofs is geen vereiste voor de zaligheid. Geloof wel. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof wordt geen mens behouden. Zonder geloof heeft nooit iemand God kunnen zien. Maar de zekerheid des geloofs, die niet tot het wezen van het geloof behoort, die is toch vooral Gods kinderen niet per se noodzakelijk. Nou, dat is dan zo. Maar toch wijst de schrift ons die weg aan. Benaarstigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Hoe komt het dan dat niet al Gods kinderen die bezit? Oh, daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. Ik zou natuurlijk kunnen spreken over de soevereiniteit Gods. De Heere is vrij in wat hij geeft ook. En hoeveel hij geeft. En hij zal er ook wel zijn wijze redenen voor hebben om sommigen van de zijnen altijd, mag ik het zo zeggen, in het duister te houden of vaak in het duister te houden. Zou best eens kunnen wezen dat de Heere daar later licht over laat opgaan en dat hij het dan duidelijk maakt waarom sommige van zijn kinderen, zolang ze hier op deze aarde zijn, altijd bekommerd rond moeten dwalen. Maar ik denk niet dat dat het enige antwoord is op de vraag hoe het komt dat er heel wat van Gods kinderen zijn die met die zekerheid geen weg weten. Zou het ook kunnen komen omdat ze misschien bevreesd zijn voor iets wat ze zichzelf wijsmaken? En natuurlijk, er is een factor. Er wordt wel eens zo zeker gesproken en er wordt wel eens zo overtuigd gesproken. Er worden wel eens dingen gezegd. Geweldige dingen gezegd, er worden wel eens getuigenissen gegeven waarvan je zegt, nou, als het waar is, maar je wordt er niet jaloers op. Merkwaardig, je wordt er niet jaloers op. En vanwege de vrees dat we onszelf misschien wat wijs maken, zou het wel eens kunnen wezen dat er verschillende van Gods kinderen zeggen, nou laten we dan maar bij het nederige, bij het eenvoudige blijven. Ja, maar dan vallen we uit reactie in een ander uiterste. En dan doen we toch ook weer geen recht aan wel de weg die de Heere ons in zijn woord wijst. Benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. En als we het nou eens helemaal precies nagaan, hoe het komt dat er zoveel van Gods kinderen met die zekerheid des geloofs geen weg weten. Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? Wat zou daar vandaag de dag, in de tijd waarin wij leven, de oorzaak van kunnen zijn? Luiheid, zou dat kunnen? Dat we genoeg hebben aan wat de Heere wel eens gedaan en gezegd heeft en de uitredding die hij gegeven heeft en de gebedsverhoring die we eens gehad hebben. En dat we daar dan in rusten. En dat we niet verder zoeken, niet verder strijden. De loopbaan die ons is voorgesteld, niet verder lopen. Maar ondertussen aan de kant van de weg zijn gaan zitten en genoeg hebben aan die dingen die de Heere gewerkt heeft. dat is tegen de wil des Heren in. Dat is in ieder geval niet. Benaastigt u. Dat is in ieder geval niet om de roeping en verkiezing vast te maken. En vergis ik me, of is er in het leven van Gods kinderen menigmaal een geest van zelfgenoegzaamheid en van geestelijke luiheid? En een andere oorzaak zou ook kunnen wezen dat de duivel zo actief is. Dat Satan de rust en de vrede van Gods kind zoekt te verstoren en dat hij hem ervan af probeert te houden. En hoe doet hij dat? Bijvoorbeeld door de ziel de heiligheid Gods voor ogen te stellen en dan daartegenover zijn eigen verdorvenheid. Om zo die ziel tot wanhoop te brengen en zeggen, zie, het wordt nooit wat met je. Zo is God en zo zou je ook moeten zijn, heilig en rechtvaardig. En kijk eens wat er nou van je terechtgekomen is. En wat een zonde en boosheid er nog in je bestaan huist. En nou geloof je toch dat de Heer al zoveel jaar geleden in je begonnen is. En wat blijf je ver achter bij die Bijbelheilige die de Heer ons in zijn woord beschrijft. En als dat nou de kenmerken van het leven der genade zijn. En als daar nou de vrucht uit blijken moet. Nou, wat kun je er dan in je eigen leven van bespeuren. En zo wordt de ziel met lamheid, met moedeloosheid geslagen. En dan gaan we de moed opgeven. Of, en dat is weer een heel ander terrein. Een van de oorzaken waardoor die zekerheid zo menigmaal ontbreekt, is dat Gods kinderen vaak zo slordig leven. Oh ja, ze zijn wel ernstig. En ze zijn ook wel toegewijd als het gaat over de zuiverheid van de prediking en de zuiverheid van de leer. En ze zullen zich heus niet zo gauw laten meeslepen door een prediking die oppervlakkig geworden is. Nee, daar zouden ze niet graag hun zielen aan toevertrouwen. Ze willen het iedere keer weer horen en dat is een stuk ernst en een stuk overtuiging in hun leven. En er is ijver, ja dat wel, en toch. En toch. Hoe is hun wandel? Wat zijn dat nou voor gesprekken die we voeren? En wat zijn dat nou voor bezoeken die we afleggen? En wat zijn dat nou voor genoegens die we onszelf permitteren? En wat zijn dat nou voor dingen waarin we toegeven? Soms met een toch wel een beetje een stem in je geweten, met een angst in je geweten van is het wel goed en is het wel helemaal in orde en kunnen we het voor de Heere wel verantwoorden, maar je spreekt over die stem van je geweten heen. En we laten Achan leven. Slordige wandel. Daar geeft de Heere geen goedkeuring op. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook niet wat de Heere noemt. Benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Of wat de Hebreeënbrief zegt. Afleggen alle last der zonde die ons zo lichtelijk omringt. En zo afgelegd hebbende al die last der zonde. Zo lopen met lijdzaamheid de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is Gods heilig gebod in het leven van al zijn kinderen. Zo komt dat toch tot ons in het eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief. Benaastigt u, gebiedende wijs, opdracht. Benaastigt u, uw roeping en verkiezing vast te maken. Maar de apostel Petrus laat het niet alleen zien als een roeping die van Gods wegen naar het leven van Gods kinderen komt. Hij laat het ook zien als iets wat voor de ziel zelf zo nuttig is. En zo profetelijk is. Zullen we het nog eens lezen in dat eerste gedeelte van 1 Petrus, 2 Petrus 1, vers 5. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid. en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en dan begint hij met geloof, nietwaar? Vers 5, voegt bij uw geloof deugd. En dan voegt hij aan dat geloof al die vruchten van het geloof toe. Zo deze dingen, geloof en haar vruchten, bij u zijn en in u overvloedig zijn. Ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Als u vraagt naar een leven waarin de Heere Jezus Christus gekend wordt, dan is dat een leven waarin bij het geloof al die andere dingen gevoegd zijn. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende, en daar heb je de tweede vrucht. De eerste vrucht is, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van de Heere Jezus Christus. En de tweede vrucht is, dat doende zult ge nimmer meer struikelen. En de derde vrucht is, zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Er zal toename zijn in de kennis van de Heere Jezus Christus. Er zal de genade zijn die voor struikelen bewaart. En er zal zijn een toegang, een ingang, rijkelijk en ruim, in het eeuwig koninkrijk van onze Heere Jezus Christus. Is het dan in dat licht gezien niet de moeite waard, kind des Heren, om deze dingen na te streven, om dat benaastigen in praktijk te brengen? Is het niet de moeite waard, niet alleen omdat het Gods gebod is, dat ook, dat eerst, maar ook omdat de ziel er wel bij vaart, omdat de ziel er profijt van heeft? Neem nou nog even deze drie dingen. Ze zullen u niet ledig laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Zijn dat geen begerenswaardige zaken? Gaat het hart daar niet naar uit? Verlangt de ziel er niet naar? Nou, dat is toch door de genade zo in het leven van elk die de Heere een beginsel mag vrezen. Dan begeer je toch de Heere Jezus Christus te kennen. Och, dat ik hem kenne. Wel, zegt de apostel, dit is de weg. Zo naar de zekerheid toe groeien. En dat struikelen, ach, een ziel is er zo bang voor als hij het ondervindt en moet beleiden. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Wel, voegt bij uw geloof deugd. En dat doende zult ge nimmer meer struikelen. En dat sterfbed dan. En als we voor God moeten verschijnen, en als we daaraan denken, wat een vrees kan er in de ziel zijn. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Thomas Watson, een van de Engelse oude schrijvers, sprekend over een verzekerd christen, zegt, heeft hij een vriend verloren? Zijn vader leeft. Heeft hij zijn enig kind verloren? God heeft hem zijn enige zoon gegeven. Heeft hij broodsgebrek? God geeft hem het brood des levens. Zijn zijn vertroostingen verdwenen? Hij heeft een trooster. Ontmoet hij stormen? Hij weet waar hij havenen kan. God is zijn deel en de hemel is zijn haven. John Bradford, een van de Engelse reformatoren uit de begintijd van de reformatie in Engeland, zit in de gevangenis tijdens de regering van Bloody Mary, de bloeddorstige koningin Maria, die het hele Engelse volk weer terug wil brengen naar de Roomse kerk en die zelf een vurig aanhangster van de Roomse leer was. Wel nu onder haar bewind zit John Bradford in de gevangenis in Londen. En kort voor zijn terechtstelling schrijft hij: ik heb geen verzoek meer te maken. Als koningin Maria mij het leven geeft, zal ik er haar dankbaar voor zijn. Als ze mij uit het land verbant, ik zal er haar dankbaar voor zijn. Als ze me laat verbranden, ik zal er haar dankbaar voor zijn. Als ze mij laat veroordelen tot een eeuwigdurige gevangenisstraf, ik zal er haar dankbaar voor zijn. En op zijn sterfbed, oog in oog met de dood, zegt de van deze zekerheid overtuigde Samuel Rutherford, bekend uit zijn brieven uit de gevangenissen, sommigen van u hebben ze wel eens gelezen: o, dat al mijn broeders zouden weten wat een meester ik gediend heb en wat een vrede ik vandaag heb. Ik zal ontslapen in Christus en wanneer ik wakker word, zal ik verzadigd zijn met zijn beeld. Amen. We zingen Psalm 27, het zevende vers. Erkennen ook aan het einde van ons samen zijn vanavond uw goedheid. U wilde ons spreken van deze dingen die van zo groot belang zijn en die ook van zo groot profijt en nut zijn. Mogen we er maar wat van kennen, Heere? Wilt u het ons leren door uw geest? Ach, we smeken u. Als de boom niet goed is, maakt u hem goed. En als de boom door genade goed gemaakt werd, zorgt u dan ook voor de vruchten. En oefen uw kinderen tot Gods zaligheid. Bind het op hun hart, Heere, dat ze zich zullen benaastigen om hun roeping en verkiezing vast te maken. En dat ze bij hun geloof al die dingen zullen voegen, zoals de apostel ze hier formuleert. O Heere, wij bidden u dat gij vrucht wilt geven, ook op de prediking van deze dag. Dat gij uw naam wilt groot maken en dat gij uw deugden wilt verheerlijken. in de bekering van zondaren, maar ook in het verder lijden van hen die u vrezen. Zegen ons in de week die is begonnen. Sterk ons van dag tot dag tot het werk waartoe gij ons roept. En geef dat we in alle dingen in afhankelijkheid van u mogen leven, in het natuurlijke, in het dagelijkse leven. Maar leer ons ook die afhankelijkheid in het geestelijke, opdat we maar veel aan uw genade troon mogen vertoeven om u te bidden, Heere, om die genade die we niet kunnen missen, niet in ons leven en niet in ons sterven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.